Goedemorgen. Ik wil met u doornemen de liturgie zoals we die straks in de dienst van 10 uur hopen te gebruiken. Onze voorganger is kandidaat Joren Menkveld uit de hervormde wijkgemeente hier in Dordrecht. Na het welkom en de mededelingen zingen we Psalm 90 vers 2 en 8 uit de oude berijming. Er zal daarna stil gebed zijn, votum en groet zal worden uitgesproken en we zingen daarna Psalm 42 vers 1 en 3. Psalm 42 vers 1 en 3. Daarna zijn de leefregels uit Jesaja 58 vers 5 tot en met 14. En daarna zingen we Psalm 69 vers 3 en 4. Psalm 69 vers 3 en 4. We zullen met elkaar bidden. En na het gebed zal er een schriftlezing zijn uit Daniël 9 vers 1 tot 6 en 17 tot en met 20. Daniël 9 vers 1 tot en met 6 en daarna 17 tot en met 20. En ook uit Matteüs 6 vers 16 tot en met 18. Matteüs 6 vers 16 tot en met 18. En uit Handelingen 13 vers 1 tot en met 4. Na het kindermoment zingen we uit op toonhoogte 373. En het lied heet Ik was hongerig. De kerk zullen de collecte plaatsvinden voor de kerk en plaatselijke evangelisatie. En de verkondiging gaat over vasten. Vasten is het thema van deze dienst. We zingen daarna uit op toonhoogte 277. Op toonhoogte 277. Houd mij dicht bij u. Er zal hier een dankgebed en voorbeden zijn. En daarna zingen we als slotlied uit op toonhoogte 141. Leid mij Heer. Op toonhoogte 141.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan degene die via internet op de kerkomroep met ons meeluisteren. Ook een welkom aan kandidaat Joren Menkveld, die vandaag onze voorganger is. Joren is van de hervormde wijkgemeente Crispijn. Vanmiddag hoopt dominee Haak van de Kandelaarkerk voor te gaan. In het gezin van Johan en Pauline van der Dussen is donderdag een dochtertje geboren, Jinte Vara. Jinte is het zusje van Misha. En we zullen God ook danken voor deze geboorte. Dan is er nog een punt van voorbeden. Gisteren is zuster Den Dekker Roodnat gevallen en ze heeft haar heup gebroken. En ze wordt vandaag geopereerd. Ook dat zullen we in het gebed aan de Heer opdragen. Op hun verzoek en om persoonlijke redenen heeft de kerkraad ontheffing van het ambt verleend aan de broeders Peter den Dekker en Marco Dubbelt. In verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers en ter vervulling van de vacatures zijn door de kerkraad de volgende broeders kandidaat gesteld. Ik zal nu de namen noemen en ik verzoek om de broeders te gaan staan. Kees Brugmans voor de vacature van wijkoudeling. Bert van den Burgt, daar in die hoek. Peter Domburg, ook achterin. Hilbert de Jong. Willem-Bart Junte, bovenaan. Marco van der Leden. Koos Slager, ook achterin, helemaal bovenin. Willem Verheij, ook achterin. En Gert-Jan Vissers. Voor de twee vacatures diaken, Kees den Dekker, van de Denijlstraat. Martin van Herk, daar in het midden. Arnoud Hoek. Helemaal achterin. En Gijsbert Kruid. Enkelvoudig kandidaat gesteld zijn voor de functie van ouderling Scriba, Ronald Baai. En voor jeugdouderling Willem Sterk. De stemmingsvergadering is op 11 maart aanstaande na de morgendienst. En via de kerkelijke post ontvangt u dan nadere informatie. Tot zover de mededeling. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 90, vers 2 en 8 uit de oude berijming. En mag u namens de kerk uit een gezegende dienst wensen.
Thank you. bereiden wij ons in een moment stilte voor op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot een eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. Genade zij met ons en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. Deze zondag is de eerste zondag van de vastentijd. En ik wil daarom ook heel origineel met u stilstaan bij het thema vasten. We hebben net in Psalm 90 gezongen. Uw gunst, moet ik even goed citeren. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. En dat gaan we met elkaar verkennen in ons zingen, in ons lezen, ons bidden en ons luisteren. En vasten. Vasten, uw gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijzen, gaat om een uitzien naar God, een bij God willen zijn. En van dat verlangen willen we samen zingen uit Psalm 42, het eerste en derde vers. Psalm 42, vers 1 en 3. luisteren naar de wet van de Heer. Alleen vanochtend niet zoals we die vrij goed kennen uit, moet ik goed zeggen, Exodus 20. Maar we lezen een gedeelte uit Jesaja 58, vers 5 tot 14. Waar God tot Israël spreekt over het hart van vasten en over de impact die dat heeft op je dagelijks leven. Jesaja 58 vanaf vers 5. Daar spreekt God: zou dit het vasten zijn dat ik verkies? Dat een mens zich lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat vasten en een dag die de Heer welgevallig is? Is dit niet het vasten dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt en dat u onderdrukte vrij laat heen gaan en dat u elk juk breekt. Is het niet dit dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat u, als u een naakte ziet, hem kleedt en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden, uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heere zal uw achterhoede zijn. Dan zult u roepen en de Heer zal antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen: zie, hier ben ik. Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid. Als u uw hart opent voor de hongerigen, de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid als de middag zijn. En de Heere zal u voortdurend leiden. Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven. U zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron, waarvan het water nooit ontbreekt. En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen. De fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden, hij die bressen dichtmaakt. Hij die paden herstelt, omdat men er weer kan wonen. Indien u uw voet van de Sabbat terughoudt en mee ophoudt om op mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt. Indien u de Sabbat een verlustiging noemt, opdat de Heere geheiligd wordt, die geëerd moet worden. Indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen te zoeken of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugde scheppen in de Heere. Ik zal u doen rijden op de hoogte van de aarde. Ik zal u voeden met erfelijk bezit van uw vader Jacob. Want de mond van de Heere heeft gesproken. Tot zover. Wij gaan verder en zingen uit Psalm 69, vers 3 en 4. Thank you. Laten we samen bidden om de opening van het woord. Grote God, Vader in de hemel, wij verlangen naar U. Wij verlangen naar Uw aanwezigheid in deze dienst, op deze zondag, maar ook in de komende week in heel ons leven. Wij verlangen naar Uw zachte hand die ons leidt, ons terechtwijst als we verkeerd gaan. Wij verlangen ernaar dat Uw woorden doordringen tot in ons hart. En zo komen we vanochtend tot U en bidden U, vervul ons verlangen. Kom met Uw geest, vervul deze ruimte, onze harten, dat we dit uur gevoed mogen worden met Uzelf. Vol mogen raken van Uw heerlijkheid. En dat we in de liederen die we zingen en in de woorden die we spreken, wat we horen, U de eer geven. We bidden U, Vader, wilt U ons zegen in ons nadenken over vasten, juist ook in deze vastentijd, in het toeleven naar Pasen, breng ons op goede gedachten, gedachten die ons verder zullen helpen om toe te leven naar Pasen, toe te leven naar het vieren dat U opstond uit de dood, dat U ons daarmee de opstanding uit de dood belooft. We bidden U zo, zegen deze dienst. Wees ook met Uw zegen bij de oppas, bij de kindernevendienst die zo begint, bij de mensen die thuis meeluisteren. Sterk en bouw deze gemeente. Dat bidden we U niet omdat we dat verdienen, maar in Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd gaat de dienst vanochtend over vasten. En er zijn redelijk wat teksten over vasten en ik kon moeilijk kiezen. Dus pak uw Bijbels erbij. We gaan 3 teksten langs, dat we even flink bladeren en we beginnen bij Daniël 9. Daniël hoofdstuk 9, de versen 1 tot 6 en 17 tot 20. En Daniël 9, daar vinden we Daniël als hij in ballingschap is, in Babel. En als hij heeft gelezen dat er een belofte is dat het volk terug zal gaan naar Israël. En we lezen zijn reactie daarop. Daniël 9 vanaf vers 1. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Mede die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeën, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere, grote en ontzagwekkende God die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd. We hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. En Daniël bidt verder, nog een slordige 15 versen, en wij gaan verder naar het einde van dat gebed, vers 17. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe, omwille van de Heere, uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heren, luister heren, vergeef heren, sla er acht op en doe het, wacht niet langer, omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. En terwijl ik nog sprak en bad en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin van het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan, en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Tot zover de lezing uit Daniël. We lezen verder in het evangelie van Matthäus. Matthäus 6 vanaf vers 16. Matthäus 6 is onderdeel van de bergreden. En Jezus geeft daar een paar versen onderwijs over vasten. Matthäus 6, vers 16 tot 18. Daar spreekt Jezus. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars doen. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat ze door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal u in het openbaar vergelden. En tot slot de laatste lezing uit Handelingen 13. Opnieuw een paar korte versen, Handelingen 13, vers 1 tot 4, waar Paulus aan het werk is in een gemeente in Antiochië. In Handelingen 13 staat: En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Mananaen, die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. Tot zover de schriftlezingen van vanochtend. En voor we ons kinderlied gaan zingen, ik was hongerig, wil ik de kinderen vragen om even naar voren te komen. Dan kom ik naar beneden.
Van harte welkom. Fijn dat jullie gekomen zijn. En ik heb een paar vragen voor jullie. En ik moet jullie waarschuwen, mijn vragen worden steeds iets moeilijker. Maar we beginnen met een makkelijke vraag. En de vraag is, wat is jullie lievelingseten? Wat is Biedoofd? Ja. Pizza. Patat. Friet. Nog meer pizza.
Frietjes.
Frietjes.
Domino pizza.
Pasta salade. Broodjes. Zeg maar. Pannenkoeken. Soep. Pannenkoeken. Pizza. Poffertjes. Kipsoep. Pizza. Nou, jij nog de laatste. De laatste verzorging. Maar in elk geval pannenkoeken en pizza, toch? Eten met een P is toch altijd het lekkerst, hè? Patat, pannenkoeken, pizza, poffertjes. Daar gaat wel een beetje. Maar heel goed, hè? Dus dat is jullie lievelingseten. Maar nu een andere vraag. Moet je eens goed nadenken. Is het wel eens gebeurd dat bij jullie thuis iedereen gewoon aan tafel ging zitten en ging eten, maar dat jij zelf niet ging mee eten? Dat je niet ging mee eten. Is dat wel eens gebeurd? Ja? Wanneer? Weet je dat nog?
Eigenlijk doe ik soms dan gewoon eten, maar eigenlijk doe ik dat soms niet.
Ah, soms eet je wel en soms eet je niet. Heb ik ook. Ja, wie? Heb jij wel eens niet mee? Ja?
Ik eet het niet mee omdat ik het niet lustte.
Omdat je eten niet lekker... Wie heeft dat wel eens? Dat het niet lekker was, zo niet lekker, dat je niet mee had. Hè? De volgende preek doen we over opvoeding met eten. Oké, en dan, wie heeft nog een andere reden dat je niet mee had? Je vond het wel lekker, maar toch ging je niet mee eten. Jij? Wat was er dan? Weet je dat nog?
Nee.
Nee. Iemand anders. Iedereen is aan het eten, je vindt het heel lekker. Jij moest ergens heen, je kon er niet bij zijn. Wie heeft er wel eens gehad dat je een beetje ziek was? En dat je daarom niet ging mee eten? Ook heel veel, hè? En wie heeft er wel eens gehad dat je naar het ziekenhuis moest en dat de dokter zei, je moet eerst een tijdje niet eten en dan kun je pas naar het ziekenhuis. Wie heeft dat wel eens gehad? Wanneer was dat? Ja, precies. Dus er zijn heel veel redenen waarom je niet eet. En vanochtend gaat het over vasten. Even wachten nog. Vanochtend gaat het over vasten. En vasten betekent ook dat je niet gaat eten. Terwijl je eten wel lekker vindt. En terwijl je ook wel zin hebt in eten. En terwijl je niet ziek bent en terwijl het niet moet van de dokter. Waarom zou je dan met vasten niet eten? Wie weet dat? Weet jij dat? Waarom zou je met vasten niet eten, denk je? Ja, dat kan. Maar het gaat dus niet omdat je het niet lekker vindt. Met vasten, en nou moet je goed opletten, dit is het allerbelangrijkste. Met vasten ga je niet eten, omdat je zegt, ik wil mijn buik niet helemaal volstoppen met eten, maar ik wil mezelf helemaal volstoppen met de Heere God. Je zegt, ik wil speciaal aandacht hebben voor de Heere God, zoveel aandacht, dat ik een keer niet ga eten. Nou, ter waarschuwing, dat is niet voor kinderen. Dat kun je beter gaan doen later als je groot bent. He, dus niet nou, als het niet lekker is vanmiddag zeggen, nee, ik ga vasten. Dat telt niet, hè? Dat telt niet. Je moet het wel zuiver houden. Maar denk daar maar eens goed over na. En je zegt, ik wil zo erg op de Heere God letten, dat ik niet ga eten. En het is wel voor volwassenen, dus je kunt je ouders aanmoedigen. Zeg, nou, papa en mama, misschien moeten jullie een keertje niet eten, omdat je extra op de Heere God wilt letten. Dank jullie wel voor het luisteren. Dan gaan we nu samen het kinderlied zingen. Dat kunnen we denk ik op de beamer meelezen. Dus als je een soort van omdraait kun je het zien. Denk ik. Oh ja. Ja, sorry.
Na de preek zingen we zonder verdere aankondiging uit op toonhoogte lied 277 Houd me dicht bij u. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik heb met de kinderen net een aantal redenen besproken waarom je niet eet. En ik wil er nu nog één andere inbrengen. Ik ga dit met PowerPoint proberen. Als ik meteen eentje verder mag. Waar zit de PowerPoint persoon? Misschien moeten we oogcontact kunnen maken. Links achterin. Nee. Mag u nog eentje verder? Ja, verliefdheid. Verliefdheid als reden om niet te eten. Ja, ik denk dat we hier in een kerk zitten met heel veel mensen die wel eens verliefd zijn geweest. Of het misschien nog steeds wel zijn. En er zitten hier zeker ook mensen in de kerk die bij de eerste verliefdheid van die verliefdheid ook geen hap door de keel kregen. Een typisch verschijnsel, maar het wil echt nog wel eens voorkomen. Dan ben je zo bezig met die ander. En wat die ander wel of niet vindt. En hoe het allemaal gaat uitpakken. En dan weet je, de verleidingen van eten kun je allemaal laten staan. En zelfs het basale eten krijg je soms al nauwelijks meer binnen. Hè, en ik moet zeggen, ik ben zelf iemand met een gezonde en stabiele eetlust. Maar ik heb ook wel eens een paar kilo verloren op een verliefdheid. Eerlijk is eerlijk, ja. Je weet soms niet hoe het kan, maar dat gebeurt. Dat gebeurt. He, dus verliefdheid kan een reden zijn voor een soort automatisch vasten. En niet voor iedereen. Niet altijd. En het gaat ook helemaal niet om te zeggen dat alleen als je echt verliefd bent, dat je dan niet eet en dat het een ander soort neppe verliefdheid is. Maar het kan wel. He, en wat ik interessant vind, is dat als een relatie eindigt, en zeker als het op een nare manier gebeurt, dan is vaak die ander weer net zo in je leven aanwezig als bij zo'n eerste verliefdheid. He, want ook aan het einde van een relatie, en ik hoop dat heel weinig mensen dat hier kennen, maar ik denk dat ook veel mensen dat hier kennen, kan die ander soort voortdurend in je gedachten en in je bezigheden met je meegaan. En je zou dus verwachten dat het vrij natuurlijk is om aan het einde van een verliefdheid weer niet te eten, want die andere is er weer voortdurend. Het interessante is dat in afval de stereotype reactie, hè, bepaalt u voor uzelf of dat voor uzelf opgaat, is om aan het einde van een verliefdheid juist te gaan, hè, emotie eten of troost eten, zeggen we dan. Om jezelf helemaal vol te stoppen met alles wat maar zoet en vet en suiker is. Het is een interessant contrast. Aan het begin van een verliefdheid een soort automatisch vasten. En aan het einde van een verliefdheid een soort automatisch overeten. Nou, en ik moet het bekennen, ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar ik heb daar een theorietje over en ik wil het graag delen. Blijf erbij, want het is belangrijk voor de preek. Ik denk dat het te maken heeft met dat liefhebben. Houden van iets fysieks is. Iets lichamelijks. Iets dat je met je hele lichaam doet. En dat heb ik niet over alleen het aanraken van elkaar. Elkaar knuffelen of kussen of noem maar op. Maar het liefhebben aan zich. Ik denk dat op een bepaalde manier, als je verliefd bent op iemand, ben je zo vol van die ander. En je wilt die ander bij je, maar in je hebben. In je leven, in je hart, in je buik. Vlinders in je buik, zeggen we. Je wilt zoveel ruimte maken voor die ander, dat er eigenlijk geen ruimte meer is voor eten. En de spiegel daarvan, als zo'n relatie eindigt, zit die ander nog in je, zit die bijna lichamelijk nog in je. Daarom achtervolgt hij ook zo, daarom doet het zoveel pijn. En wat je doet is, je gaat eten om de ander als het ware uit te duwen. Je buik vol met chocola, zodat de ander geen ruimte meer heeft om in je te zijn. En ik weet niet of je dit kunt meemaken, maar ik denk een soort milde versie hiervan, hè, als je iets nuchterder bent. Er zit wel iets in. Er zit iets in van, je bent zo bezig met die ander, je wilt die ander zo in je leven hebben dat je niet meer eet. En aan de andere kant, je probeert die ander te verdringen en dus krijg je zoveel mogelijk andere prikkels binnen. Nou, Hij mag naar de volgende slide. Waarom is dit belangrijk? Volgens mij, dit vasten van verliefdheid raakt aan het hart van wat christelijk vasten is. Het raakt aan de kern. Christelijk vasten is wat mij betreft het vasten dat lijkt op verliefdheid. En voor ik daar helemaal induik, wil ik eerst twee duidelijke grenzen stellen van wat christelijk vasten niet is. En dan mag je nog een keer naar de volgende slide. Het eerste wat belangrijk is, is zeggen vasten, christelijk vasten gaat niet over controle. Want vasten is niet alleen iets christelijks. Bijna alle religies wordt wel gevast. En er zijn er ook nog heel veel hippies en wetenschappelijke mensen die er soms iets mee hebben. Je bent gezond of je lichaam ontgiftigen. Vasten kan een uiting zijn van controle. Controle hebben over je eigen lichaam, over wat je zelf doet. En we kennen dat. We kennen dat in heel extreme vormen. Als het bijvoorbeeld gaat om bepaalde vormen van anorexia. Er wordt een doorgeslagen vaste, is een soort controle hebben over je leven waar de rest om je heen lijkt te waaien. Christelijk vasten gaat niet over zelf controle hebben, het gaat ook niet over iets afdwingen. Een heel mooie vorm van vasten als controle zien we bijvoorbeeld bij Gandhi. Gandhi, een vrijheidsstrijder uit India, die zei ik wil geen geweld gebruiken. En wat hij deed, als het vastliep, de vredesbesprekingen of wat ook maar, dan ging hij in hongerstaking. Hij zei gewoon ik eet niet tot jullie eruit zijn. Nou, het werkt als een speer, maar het is ook een vorm van vasten als controle uitoefenen. En zo werkt ons vasten niet. Vasten is geen manier van controle uitoefenen op onszelf, op de ander of op God. We kunnen niet iets afdwingen van God door te vasten. Dus dat is één. Vasten gaat niet over controle. De tweede, en dan mag hij nog eentje verder. De tweede is, vasten gaat ook niet... Eén terug. Nee, hebben jullie het einde al gezien, dat is jammer. Nog één terug. Die. Vasten is ook niet anti-eten. Ook dat komt voor. Dat zien we bijvoorbeeld in boeddhistische of hindoeïstische kringen. Daar is een soort beeld van de aarde en het materiële is slecht. En daar moet je van loskomen. Je moet je richten op het geestelijke. En vasten is dan een manier van loskomen van het aardse. Zodat je je richt op het geestelijke. Dat is ook niet christelijk. Als christen zeggen wij, de aarde is Gods schepping. De aarde is goed. En ik zou zeggen, als u vandaag vast, is dat een reden om morgen extra te genieten van uw eten. Eten is een goed iets. Als we spreken over vasten, doen we dat niet omdat we eigenlijk vinden dat eten niet hoort. Eten is een gave van God en we zijn daar heel blij mee. Ik wel. Vasten is niet anti-eten. Wat is vasten dan wel? En dan komt de volgende slide. Vasten is verlangen. En dat is voor mij de verbinding met verliefdheid. Vasten, christelijk vasten, gaat om zo verlangen naar die ander. Zo die ander in je willen en bij je willen. Dat er geen ruimte is voor iets anders. Dat er dus fysiek geen ruimte meer is voor eten. En dus dat verlangen is niet ongericht. In een verliefdheid is dat heel concreet gericht op een persoon. En bij ons, als we hebben over vasten als christenen, is dat gericht op God. Vasten begint bij, komt voort uit, draait om een verlangen naar God. En dan zegt u misschien, nou ja, maar bij verliefdheid gaat dat vasten vanzelf. Dus misschien moeten we bij God ook gewoon afwachten tot het vanzelf gaat. Nou, ik denk dat het mooi zou zijn. Dat er dagen zouden zijn dat we inderdaad zo vol zijn van God, zo bezig zijn met God, dat we als vanzelf vasten. Bij Jezus kom je dat zo hier en daar tegen. Misschien kent u het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put. Jezus zit daar bij die put en de discipelen zijn weg om eten te halen. Jezus heeft dus niet gegeten. En dan komt de Samaritaanse vrouw langs en dan zit dat heel interessante gesprek waar we ook een preek over zouden kunnen houden, doen we niet. En dan na dat gesprek komen de discipelen terug met eten. En zegt ze, Heer, alsjeblieft, eet wat. En zegt Jezus, ik hoef niet meer. Ik hoef niet meer, want ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Dat raakt daaraan. Dat is een soort automatisch vasten, omdat je zo ervan houdt bezig te zijn met God, met de dingen van God. Gij zult niet leven van brood alleen, maar van ieder woord Dat is natuurlijk een en-en, maar soms kan het bijna een of-of worden. Ik ben zo vol van dat woord, ik hoef even geen brood. En dat automatisme zou het mooiste zijn, maar ik denk dat het ook bewust ingezet kan worden. Zoals je bij verliefdheid die spiegel ziet, hè, want dat vasten aan het begin gaat redelijk vanzelf. Dat troost eten aan het einde van de relatie is redelijk bewust. En op Adamie ben je er bewust van dat eten je even een plezier geeft, even een kick. Er zitten ook allemaal stofjes bij en zo, dat weet ik niet. Hè, dus je kunt je bewust eten gebruiken om je prikkels, je verlangen naar die ander af te stompen. En zo zit dat in ons leven. Hè. Eten is een goed iets en een mooi iets. Maar op een bepaalde manier ons eten, ons dagelijks brood, kan onze verlangens naar God afstompen. We hebben het hier gewoon goed. We kunnen daardoor min of meer vergeten hoe erg we eigenlijk verlangen naar God. Hoe erg we naar hem uitzien. Hè, daar gaat vasten over. Vasten zegt, ik eet bewust niet, zodat mijn verlangen naar God extra ruimte krijgt. En misschien zelfs op het moment dat je zegt van, en ik verlang nu zo naar God, even niks anders. Nou, dat als kader van wat is vasten? Wat is vasten? Vasten is verlangen naar God. En dan gaan we de Bijbelteksten in. We hebben vandaag 3 Bijbelteksten gelezen. Ik wil ze alle 3 behandelen. Dus we duiken er iets minder diep in dan u van dominee Vogel gewend bent, zullen we zeggen. He? Voor de heel eerlijke zijn, dat is niet typisch spreken. En dat is vandaag gewoon even. 3 Bijbelteksten. En bij elke Bijbeltekst wil ik het hebben over het aspect van vasten daarin. En we stellen bij elke Bijbeltekst 3 vragen. Als we 1 verder gaan. En nog 1. Hier. We gaan kijken, wat is de oorzaak van het vasten hier? In deze Bijbeltekst. Wat is de reden of de aanleiding dat gevast wordt? De volgende is, wat is de manier van vasten? Of de methode? Wat zien we gebeuren? En tenslotte, wat is het gevolg van het vasten? Dus 3 Bijbelteksten, elk 3 vragen. En de eerste Bijbeltekst is die van Daniël. We mogen nog 1 verder. Daniël, hè, zoals gezegd, zit in ballingschap. En hij is daar al bijna 70 jaar op dat moment. Dus dat betekent dat bijna alle Joden die in ballingschap zijn, die weggevoerd zijn uit hun eigen land, zijn hun eigen land ook al bijna vergeten. He, die wonen daar en die hebben daar, zoals Jeremia 31 zegt, huizen gebouwd en kinderen gekregen. De meesten zijn niet eens meer geboren in Israël. He, en dus onder veel mensen van Israël is het verlangen ook wat afgestompt. Maar er is een groep mensen in Israël waar dat verlangen nog leeft. En Daniël is een van die mensen die verlangt naar hun eigen land, hun eigen tempel, de plaats om God te aanbidden. Hij verlangt naar zijn God. En hij leest over na 70 jaar wordt het volk teruggestuurd. En dan zien we in Daniël dat verlangen, want hij gaat niet zitten kijken wat er gebeurt, maar hij komt in beweging. Hij gaat vasten en bidden. En dan is het eerste, wat is de oorzaak hier van het vasten? Nou, wat is die oorzaak? De oorzaak is dus in eerste instantie Gods belofte. Voor Daniël is de belofte die God doet geen aanleiding om maar rustig te wachten, te zitten tot het komt. Maar Gods belofte is juist de reden om er extra vurig naar te zoeken. Dat is ook niet voor niks. Want Daniël weet, waarom zijn we uit dat land weggevoerd? Zonde, afgoderij, leven zonder God. Daarom zitten we hier. En hij kijkt om zich heen en hij ziet na die 70 jaar nog steeds een volk en hemzelf zondigen en leven zonder God. Hij snapt, het is niet zo vanzelfsprekend. En dus die belofte is aanleiding om stil te staan en zeggen, God, we hebben gezondigd. Vergeef ons alstublieft, we pleiten op uw barmhartigheid. En vervolgens, dat besef van zonde wordt dus gekoppeld aan die belofte. Er komen 2 dingen bij elkaar en dan zien we ook een tendens die heel vaak bij vasten zit. Vasten hoort bij berouw. Hij vasten hoort niet bij feest. Of bij feest vieren. En dat weten we ook, want Jezus zegt dat ook. Als dan gevraagd wordt waarom zijn discipelen niet vasten, zegt hij, je gaat niet vasten als de bruidegom erbij is. En dat is hij zelf. Jezus loopt daar rond. Tuurlijk vast je dan niet. Vasten hoort niet bij feest. Vasten hoort bij inkeer, bij zoeken naar God, bij berouw. Daarom is ook de tijd voor Pasen. En de tijd van toeleven naar Goede Vrijdag. Van het besef dat Jezus voor ons stierf. De tijd om te vasten. En niet de tijd na Pasen, want dat is de tijd van feest. Nou, de manier van vasten bij Daniël. Hè, Allereerst, we weten niet precies hoe hij hier vast. Wat we wel weten is dat iets verderop doet Daniel een soort luxe vast. Dus hier lijkt het erop dat hij gewoon helemaal niets eet en drinkt. We stellen dan, neem aan, wel water. Het is daar warm. Maar iets verderop is dan een periode van 3 weken dat hij zegt, ik at geen luxe producten. Niet de fijne spijzen van de koning. En ik gebruikte geen persoonlijke verzorgingsproducten. Dat is ook een uitdaging op zichzelf. En straks bij Jezus wordt het weer iets spannender. Maar een soort luxe vast, kennen we ook. Wat belangrijk is dat vasten en bidden hier bij elkaar hoort. Ook dat zien we door de hele Bijbel heen. Vasten staat niet op zichzelf. Een dag niet eten zomaar in het los. Vasten en bidden hoort bij elkaar. Je zou kunnen zeggen, vasten is het jezelf lichamelijk openstellen voor God. En bidden is het jezelf geestelijk ook openstellen voor God. Die twee versterken elkaar. Komen altijd samen. Ook hier. En dan het gevolg. En het gevolg van vasten bij Daniel. Ik word er stil van. Het eerste. God vervult zijn belofte. Nou, voor de kritische mensen onder ons. We weten niet of dat komt omdat Daniel vastte. Of dat dat misschien toch wel gebeurd was. Dat kan. We kunnen niet kijken wat er gebeurd was zonder dat Daniel vastte. Maar er is ook een heel direct gevolg van Daniels vasten. Want we hebben gelezen, hij krijgt een bezoek van de engel Gabriël. En wat zegt deze engel? Die zegt, ik was in de hemel. En ik zie het gewoon voor me, er staat gewoon een engel, Gabriël, in de hemel, min of meer te wachten, God te prijzen. En het moment dat Daniel gaat bidden en vasten, dat moment wordt die engel door God hoogst persoonlijk gestuurd om Daniel te bemoedigen. Om visioenen te geven. Om te vertellen dat Gods beloften vervuld zullen worden. Die vreemde daad. Die vreemde daad van het vasten. Waar we op aarde eigenlijk maar nauwelijks precies de vinger op kunnen leggen. Want dat is het ook nog. Hoe zit dat nou precies? Heeft hier een gigantische geestelijke impact. Tot ver in de hemelgewesten dringt door dat Daniel vast en er wordt direct een engel op uitgestuurd om hem te spreken. En die engel ondergaat nog een geestelijke strijd en er wordt vertraagd en dan komt hij wat later. Dat kunt u allemaal lezen in de rest van Daniel. Veel plezier vanmiddag. Maar dit punt. Dat God dat zo serieus neemt. Ik vind dat gigantisch. Nou, Daniel. Dan gaan we verder naar Jezus. En ik heb even, misschien een beetje provocerend, 2 foto's van Jolante. Je kunt dat heel veel vinden op het internet, van die met zonder make-up foto's van beroemdheden. Nou, dat hoort een beetje bij Roddelpers. Het gaat me ook niet om over hoe mooi Jolante nu is. Het gaat me hierom dat Jezus spreekt tegen een groep mensen die terwijl ze vasten er heel bewust voor zorgden dat ze er onverzorgd uitzagen. Daar raken we het even aan. Ze zorgden ervoor dat van een afstandje zichtbaar was dat ze aan het vasten waren. Dat ze somber waren. En dat brengt ons ook bij wat de oorzaak is van het vasten hier. Want ze deden dat om gezien te worden. Om op te vallen. Dus als we even verder gaan. De oorzaak van het vasten is trots. In die tijd waren de fariseeën die vasten. Dat hoorde gewoon bij het levensritme daar. Dat heeft ook heel lang bij het levensritme van een heel groot gedeelte van de kerk gehoord. Het is pas vrij laat dat we als protestanten wat minder mee zijn gaan doen. Maar die vasten, en die waren er trots op, die werden gezien, dus zorgde ook dat het zichtbaar was. Dus de oorzaak voor vasten hier is trots. Jezus' reactie daarop, Jezus evalueert die manier van vasten. En die plaatst daar een andere manier van over. Hij zegt, wat is de manier van vasten hier? De manier van vasten hier is een beloning afdwingen bij de mensen. Nou, dat zul je krijgen, maar meer ook niet. Oprecht vasten, wat is de manier waarop je wel moet vasten volgens Jezus? Is vasten vanuit je hart. Is een oprecht vasten. Vasten kan en mag niet gaan om wat andere mensen daarvan vinden. Het kan en mag niet gaan om gelovig lijken of sterk lijken. Vasten moet om het hart gaan. Het moet van binnen zitten. De profeet Joël zegt heel scherp, heel sprekend, die zegt, scheur jullie harten, niet jullie kleren. Scheur jullie harten, niet jullie kleren. Oftewel, het maakt me niet uit hoeveel de wereld ervan ziet. Waar het mij om gaat is dat het van binnen goed zit. He, dus dit plaatst ons ook weer even op het scherpst van de snede als het om vasten gaat. Ik denk dat de verleiding van nu populair worden met vasten is vrij beperkt. He, in Nederland maak je geen vrienden met vasten, niet per se. Maar vergis u nu of het nou binnen uw gemeente is, of misschien zelfs naar God toe. He, zoals we hebben gezegd, vasten is geen controle. Vasten mag ook geen middel zijn om af te dwingen dat je laat zien hoe gelovig je wel niet bent. Hoe trouw aan God je wel niet bent, hoe serieus je zijn woord wel niet neemt. Niets daarvan. Vasten komt uit het hart. En het gevolg van dit vasten is iets, een beloning. Ja, ik vind dat wat spannend om dat zo te zeggen, om daar een belofte van te maken, maar het is Jezus' belofte. Jezus zegt gewoon, als je vast in het verborgene, jouw hemelse Vader die ziet in het verborgene, zal je belonen. Jezus zegt, vasten staat niet op zichzelf. God ziet dat en hij waardeert dat. En wat betekent een beloning van God? Nou, ten eerste, God mag dat zelf invullen. Maar ik denk als we gezegd hebben dat vasten een uiting is van verlangen naar God, dat de gepaste beloning van Gods kant is dat hij zichzelf geeft. Zoals Daniel een engel op bezoek kreeg. Hij verlangde naar God en God reageerde. Werd zichtbaar, kwam dichterbij. Jezus zegt, het gevolg van vasten is een beloning van God. Is zijn nabijheid, zijn aanwezigheid. Je vast niet vergeefs. Dan tot slot onze laatste tekst. Uit Handelingen. En in Handelingen vinden we een situatie die misschien het meest lijkt op de situatie die wij hier zo hebben. Handelingen spreekt over gemeenteleven. De gemeente van Antiochië. En eerst krijgen we een soort voorstel rondje van de kerkraad. Er worden een beetje de namen genoemd van de apostelen en leraren aanwezig in die gemeente. En dan wordt er verteld dat die gemeente aan het vasten en bidden is. Vasten en bidden en het houden van een dienst, een gebedsdienst. En als we gaan zoeken naar wat de oorzaak van het vasten hier is, dan komen we niet zo heel ver, er staat niet zo heel veel over, maar in de context, als je kijkt naar hoe God reageert, lijkt mij het meest waarschijnlijk hier, en dat vinden ook allemaal mensen die er moeilijke boeken over schrijven, dat de oorzaak van vasten hier is, dat de gemeente zoekt naar een koers en een richting voor de gemeente. Ze zoeken naar God en wat hij wil met de gemeente. En dat is voor hen aanleiding om samen te vasten. Wat veroorzaakt vasten? Ze willen Gods leiding. Wat is hun manier van vasten? Nou, opnieuw. We vinden weer dat ze vasten, dus we voor onszelf gewoon niet eten. Maar dat wordt ook weer omgeven door andere zaken. Het wordt omgeven door het houden van een dienst. Samenkomen om te bidden. Het woord dienst daar is in het Grieks dat liturgia, waar ons woord liturgie vandaan komt. Het is wat ze daar precies ook onder verstonden, maar in elk geval vaste woorden bij samenkomen. Het woorden bij samen gemeenschap zijn. Een plaats om te bidden, om te zingen, om te luisteren naar God. En vervolgens, er wordt twee keer gevast in tekst, voor en nadat de geest spreekt. En daarna vasten ze weer en dan staat er, ze vasten en ze bidden. En ze leggen de handen op. En ze zegenen. Dus opnieuw zien we. Vasten wordt omgeven. Door gebed. Door samen vieren. Het lichamelijk vasten hoort bij het geestelijk zoeken naar God. En dan weer. Wat is het gevolg van het vasten hier? En het gevolg van het vasten heeft hier twee kanten. Aan de ene kant lezen we dat de gemeente vast en dat de geest spreekt. We weten niet hoe, of dat door een beeld of een gedachte of een lied of een hoorbare stem was, maar de geest spreekt in antwoord op het vasten. Dat vind ik prachtig. Ik verlang naar sprekende geest ook in onze gemeente. Hè, voor mij 200 meter verderop, maar voor ons samen, als we één kerk zijn, dat zijn we. De geest spreekt. Maar het gaat nog een stap verder. Want er ontstaat een soort eenheid tussen geest en gemeente. En als je goed leest, zie je dat. In vers 3 staat dat de gemeente legt Paulus en Barnabas de handen op. Saulus en Barnabas is daar. En zendt ze uit. Zendt ze uit op missiereis. Het is een handelen van de gemeente. En in vers 4 staat dat de geest Paulus en Barnabas wegzendt. Ik vind dat goud. Dat is toch onvoorstelbaar prachtig. Het gaat even niet om dan precies de vinger op te leggen van wat doet de geest en wat doet de gemeente en zo. Volgens mij wat hier zichtbaar wordt is dat door dat bidden en vasten heen ontstaat er een eenheid. Tussen het handelen van de geest en het handelen van de gemeente. Ze komen op één lijn. De gemeente handelt zo als de geest wil dat ze handelt. En de geest onderstreept het handelen van de gemeente. En dit bidden en vasten is een aanleiding voor het spreken van de geest, maar ook voor een harmonie met de geest. Een harmonie tussen de geest en de gemeente. Daarmee hebben we onze Bijbelteksten bekeken. En dan rest ons de vraag, wat gaan we doen? Hoe gaan wij, als Dortenaren, als Zuidhovenkerk, de vaste tijd in? Dus ik heb maar gewoon ons ingedeeld volgens dezelfde 3 stappen. De Zuidhovenkerk. Wat zou voor ons oorzaak kunnen zijn om te gaan vasten? Waar zou het kunnen beginnen? Maar allereerst denk ik dat we terug moeten naar het verlangen naar God. Nee, ik ken u niet persoonlijk, tenminste de meeste van u niet. Maar als gemeente hoop ik en geloof ik dat we verlangen naar God. We verlangen naar God, naar zijn aanwezigheid, zijn stem, zijn werken en blazen door onze gemeente. We verlangen naar God in onze harten, zodat hij ons aanmoedigt het goede te doen. We verlangen naar God zichtbaar in onze wijk en onze stad. We verlangen naar God, we willen hem dichtbij, we willen hem zien. We verlangen misschien wel juist naar God, omdat we het vaak niet zeker weten. Omdat we niet leven in een tijd en cultuur waar verlangen naar God of het zien van God het meest gebruikelijke of normale is. We verlangen naar God, naar zijn aanwezigheid. En vervolgens een oorzaak om te vasten, de 40 dagen tijd. De 40 dagen tijd is afgelopen woensdag begonnen, maar we kijken niet op een dag meer of minder. Misschien vast u al wel. Ik zal niet vragen om handen op te steken, maar er zijn vast mensen die zeggen, deze 40 dagen wil ik dit of dat of zus of zo vaste tijd apart zetten. De 40 dagen tijd is een tijd, weet je, onderschat dat niet, dat de hele kerk wereldwijd door de eeuwen heen hebben die tijd apart gezet om te vasten en God te zoeken. Meedoen met de vaste tijd is meedoen met de wereldkerk. Met miljarden christenen. Vasten is de kans om in dat grote plaatje van kerk zijn mee te doen en God te zoeken. Maar zoals gezegd, het is ook niet voor niets dat het voor Pasen valt. Ons toeleven naar Pasen, toeleven naar Goede Vrijdag, naar het verdriet om de pijnlijke dood van onze heiland, toeleven naar Paaszondag, de vreugde om zijn opstanding, het nieuwe vertrouwen dat wij mogen opstaan, dat we vergeven zijn. Weet je, ook daarvoor kan het goed zijn om er naartoe te leven. Om te zeggen, we zoeken God opnieuw, we maken ons opnieuw klein, want we zondigen nog steeds. We zoeken vergeving. We willen Pasen ook dit jaar weer herontdekken. En daaronder had ik nog wat puntjes staan. Ik zie, we zijn er bij gevolg. De PowerPoint man vindt het te langzaam gaan. Ik kom er. Het duurt niet lang meer. Dan hebben we een paar puntjes gezet. Er kunnen natuurlijk heel veel aanleidingen zijn om te vasten. Een persoonlijke vraag, een persoonlijke zoektocht. Een zoektocht als gemeente. Ik heb vorige week in Crispijn deze preek gehouden. Ik heb gezegd, jongens, waar gaan we heen met elkaar? Een spannende weg. En dat is ook voor ons de komende jaren van van hoe geven we ons missionair gemeente zijn vorm. Laten we daar dan ook mee stilstaan. Nou, vervolgens de manier van vasten. Hoe zouden we kunnen vasten? Ik heb die op twee punten uitgesplitst. Zit men hier in tussen? Oh, sorry. De manier van vasten. Enerzijds zou ik zeggen, de 40 dagen. En als je denkt, ik moet even hierover nadenken. Zondag valt niet onder de 40 dagen. Dus je kunt de hele dag maar gewoon genieten van het goede eten dat u in huis heeft gehaald. En dan morgenochtend beginnen. Dat scheelt weer. He, dus, maar de 40 dagen. Denk daarover na met elkaar. Zoek daarna met elkaar. Ik zag in de zondagsbrief dat er ook een 40 dagen kalender of iets in omloop is. Weet je, denk bij jezelf na van, maar hoe kan ik ruimte creëren voor God? En wees niet bang om vasten een beetje pijn te laten doen. Kan ik afzien van bepaalde luxe? Kan ik afzien van bepaalde media, heel populair tegenwoordig? Hoe markeer ik deze tijd? En ik daag u uit. Markeer deze tijd. Maak werk van het vasten. Dus je onderzoekt dat. Wat het je mag brengen misschien ook. Even interessant. Gisteren, ik was in de kledingwinkel. En ik raakte aan de praat. En dan zei, oh, wat doe je? Ik zeg, ook oh, ik ben dominee. Dat is leuk. Want dan gaan mensen praten over dat. Nou, vroeger was ik katholiek. En nou, bla bla bla. Waar ga je morgen over preken? Over vasten. Hij zei, oh ja, weet ik nog. Hij zei, vroeger toen ik klein was. Dan vasten wij ook altijd. De 40 dagen was dan sober. En er was één dag in de week. Dan aten we alleen witte rijst. Als warme maaltijd. Alleen witte rijst. En als kinderen protesteerden we dan. En dan zei mijn moeder, jongens, besef even hoeveel mensen op deze wereld niks meer hebben dan witte rijst. En hij was inmiddels helemaal klaar met kerk en geloof. Maar hij zei, dat is wel een goede les geweest. En dat vast heeft me toch ook stilgezet. Bij het grotere plaatje. Bij het onvanzelfsprekende van wat we hebben. Ja, dus het kan op heel veel manieren. En mogelijk ziet u het zelf zitten om deze periode, zeg maar, een dag helemaal te vasten. In Crispijn heb ik zo opgeroepen. Ik zeg, jongens, dinsdag gaan we als gemeente vasten. Ik ben heel benieuwd hoeveel mensen dat gaan doen, want komende dinsdag is onze eerste dag. Ik zeg, dinsdag gaan we vasten. En we gaan in de avond komen gewoon even bij elkaar. 7 tot 8:15. Samen bidden, samen zingen, samen luisteren naar de geest. Laten we er werk van maken. Nou, ik ben een gulle bui. U mag gewoon komen, dinsdagavond, 7:00. Bij ons in de Pauluskerk. Maar durf die uitdaging aan te gaan. Een hele dag niet vasten is niet zo eng, niet zo erg als het lijkt. Het is geen feest, maar het is prachtig. Hè? En het gevolg. Tot slot het gevolg. Wat zou het betekenen als we deze 40 dagen apart zetten? Wat zou het betekenen als we als gemeenschap daar de schouders onder zetten? Hè? Als u zowaar mee gaat doen met onze dinsdag vaste dagen. Hè? Weet je, alles kan. Mag gewoon. Ik heb er een vraagteken bij gezet. Weet ik niet. Ga er ook niet over. Dat is een godshand. Vasten is geen manier van controle uitoefenen. Maar van wat we vandaag hebben gelezen in de Bijbel, van wat we op verschillende plaatsen hebben zien gebeuren naar aanleiding van vasten, en het is niet dat ik gezocht heb naar plaatsen waar iets gebeurde, hè, even voor de duidelijkheid. Er zijn zo nog 30 andere plaatsen, maar dat wordt de preek te lang. God ziet ons van harte vast. God wil ons verlangen naar Hem beantwoorden als wij dat durven koesteren. Ik maak geen grote beloftes, ik spreek niet namens God, maar ik ben er heilig van overtuigd dat God ons vasten, ons stil worden, ons berouw. Ons opzij zetten van de goede en mooie dingen in ons leven. Omdat we zeggen, God, nu alleen u. Dat hij dat wil en zal beantwoorden. Hè? Dus terug naar het begin. Terug naar verliefdheid. Ik hoop dat we deze 40 dagen tijd. In welke vorm dan ook. Even weer iets van onze verliefdheid. Onze verliefdheid op God. Zijn woord mogen koesteren. Amen. Ja.
Laten we samen danken en voorbeden doen. Vader in de hemel, grote en almachtige God, wij belijden u dat we zondig zijn en dat we er vaak zo weinig van bakken. Maar we roepen uit naar u omdat we naar u verlangen, naar uw herstel over ons leven. En Vader, we bidden u de komende 40 dagen tijd, hoe we er zelf ook vorm aan willen geven, bij stil willen staan. Toch vragen we u, wilt u spreken? Wilt u ons meenemen? Wilt u ons toeleiden naar het feest van Pasen, van vergeving en van opstanding? Ga zo met ons mee. Als gemeente. Dat we steeds een verlangende gemeente blijven. Dat we steeds blijven luisteren naar het spreken van uw geest en dat we die verstaan. Leid ons zo om een gemeente te zijn naar uw hart. En als gemeenschap bidden en danken we u ook voor de mensen in ons midden. We zijn dankbaar voor de geboorte van Jinte van der Dussen. Dank u wel voor nieuw leven. Zegen haar als ze opgroeit. Zegen haar grote zus, haar ouders in de opvoeding. Zegen ons als gemeente als we meeleven met dit gezin. We willen u bidden voor zuster Van Valen. Ze is overgeplaatst naar een ander verpleeghuis. U kent haar in haar ouderdom. U weet ook de zorg die ze nog heeft, hoe ze fysiek uitgeput is. Wilt u haar omgeven? Als dagen lang duren en nachten kort, als het leven niet meevalt. We zijn dankbaar dat Hans-Jan Geense uit het ziekenhuis thuis is gekomen. En we bidden ook voor hem voor verder herstel. Dat zijn enkel blijvend mag herstellen. Dat hij straks weer vrolijk mag huppelen. We bidden u voor zuster Den Dekker, Roodnap. U weet hoe ze gisteren is gevallen en heup gebroken heeft. De operatie die ze vandaag voor de boeg heeft. Op haar heel oude dag, wees bij haar. Zegen de doktoren. Verzacht haar pijn. Ga met haar mee. En we dragen ook de buurtlunch van vanmiddag aan u op. We hebben het vandaag gehad over niet eten tot uw eer, maar dit is een prachtig voorbeeld van eten tot uw eer. Zegen de buurtlunch. Maak de goede middag. Zegen de woorden van Wim Ane. Zegen de vrijwilligers. Geef ze plezier en energie en openingen voor goede en waardevolle gesprekken met de gasten. We bidden u dat daar uw woord ook mag klinken. Dat het goed mag zijn tot uw eer. Vader, zo dragen we al deze mensen activiteiten aan u op. En we bidden u, wilt u ook bij al die mensen zijn die we nu niet noemen. De mensen die chronisch ziek zijn, pijn hebben, daarmee worstelen, ga met hen mee. Wees bij al die mensen die we zelf misschien over het hoofd zien. U doet dat niet. Zo bidden en danken we u in Jezus' naam. Amen. Wij zingen samen nog ons slotlied, ook uit op toonhoogte 141. Leid mij Heer, o machtig heiland. Toonhoogte 141. Bidden we om de zegen van de Heer om mee te nemen en uit te delen. Mogen de Heer ons zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over ons laten schijnen en ons genadig zijn. Mogen de Heer ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven. Amen.